Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zet u deze dienst voor om met elkaar te gaan zingen van Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Daar zingen we: loof, loof de Heer, gestadig die oppermajesteit is, gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. En ook het zesde vers: zij die gebonden zaten in schaduw van de dood. En vers 7: doch riepen ze in ellende de Heer ootmoedig aan, hij deed hun angsten ende en hen het gevaar ontgaan. Psalm 107, vers 1, 6 en 7. ontzondig mij met hysop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Dat bidden we zingend straks na de wet van de Heere. In de samenvatting daarvan, Psalm 51, daarvan het vierde vers. Stellen we ons nu onder de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en u niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak. U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden. Trouwe en barmhartige God in de hemel. Heere, wij komen tot u en voor uw aangezicht op deze morgen. En wij danken uw grote naam voor alles wat u ons geeft. Dat u ons op uw dag weer in uw huis brengt. Dat we hier als gemeente samen mogen zijn rondom uw woord. Dat u ons weer naar uw huis getrokken hebt. Of dat we thuis met elkaar verbonden zijn en vanuit huis de dienst mogen meemaken omdat we hier niet kunnen zijn. U geeft ons dat, Heere. U verzamelt uw kerk. Door uw woord en door uw geest. En dat u dat doet, dat zien we hier. Uw woord ligt voor ons open. U bent de God die spreekt en de God die leeft. En daarom zijn we hier. Dat is uw trouw en uw genade. En wij danken u daarvoor en bidden u ook, leer ons om dat steeds ook weer te zien. Uw trouw en uw genade, want van onszelf hebben we daar geen oog voor. Geeft u ons daar ogen voor. En dat we zo ook mogen leven van uw trouw en uw genade. Want Heere, daar moeten wij het van hebben. Moet u belijden dat wij niet zonder u kunnen en niet zonder uw genade. Want ook de afgelopen week hebben we weer gezondigd. Die momenten dat we niet op u gericht waren en vooral gericht waren op onszelf en op onze eigen verlangens, onze eigen begeerte en u hebben vergeten. Heer, we merken dat de zonde zo trekt in ons hart en in ons leven. Van onszelf zitten we daar zo aan vast. Wat hebben we dat nodig, Heer, dat u ons daaruit trekt, dat u ons daaruit bevrijdt, zodat we voor u gaan leven. Leven zoals u het bedoeld heeft. Een leven dat op u gericht is en dat tot eer van u is. Vergeeft u dan toch onze zonde en bevrijdt u ons eruit. Maak ons ervan los. En richt ons, Heer, op u. En geef dat we mogen leven van u. Van uw genade en uw bloed dat reinigt van alle zonde. Want dat hebben we nodig, iedere keer weer opnieuw. Zo komen wij tot u en bidden u om een zegen over deze dienst. Heere, zegent u uw woord dat voor ons ligt. En spreek daarin tot ons. Kom met uw Heilige Geest, Heer, en stel ons open voor u en voor uw woord, opdat we de stem van u mogen horen. Dat we horen wat u tot ons te zeggen hebt. U weet wat wij nodig hebben. U kent ons toch, Heere, beter dan dat wij onszelf kennen. U doorgrondt ons. U weet van ons zitten, van ons opstaan. U kent al onze gedachten. En u weet dan ook wat we nodig hebben. Schenk ons zo aan ieder wat nodig is, Heer, of we nu jong zijn of oud. Klein of groot, met een hoofd vol zorgen of een hart vol dankbaarheid. Vragen, twijfels, geloof of ongeloof. Heer, wilt u tot ons spreken. U kunt ons toch, hoe verschillend wij ook zijn, allemaal met datzelfde woord aanspreken. Tot ons hart spreken. Want uw woord is krachtig. Heer, wilt u dat ook deze morgen laten blijken. Dat uw woord kracht doet. Dat uw woord vrucht zal dragen. En dat uw naam verheerlijkt wordt. En uw koninkrijk uitgebreid wordt. Dat uw koninkrijk ook in ons eigen en ons persoonlijk leven betekenis krijgt en gestalte krijgt. Zo leggen we deze dienst in uw handen. Zegen zo alles wat er in deze dienst gebeuren mag. Hier en ook op andere plaatsen waar gemeentes in uw naam samenkomen. In ons land en op andere plaatsen in deze wereld. Dat zo de lofzang gaande gehouden mag worden. Dat zo alles mag zijn, Heere, tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. We openen Gods woord en in het Nieuwe Testament en we lezen met elkaar in de brief van Paulus die hij geschreven heeft aan de gemeente in Filippi, Filippenzen. En daarvan hoofdstuk 3, Filippenzen 3, vers 1 tot 16. Filippenzen 3, vanaf vers 1. En daar komt Gods heilige woord tot ons. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik heb allereerst nu voor u enkele afkondigingen. Wat betreft de collecte die zo dadelijk gehouden zullen worden. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke zondagsschool. De tweede voor de kerk. En samen met uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren van harte aanbevolen. Wat betreft de kerkdiensten van volgende week zondag 28 april. Daar hoopt om 9:30 dominee C. van der Worp uit Hardenvoort te gaan en om 7:30 dominee Baan uit Nijkerk. En straks na de dienst is er open zondagsschool in de Hoeve, waarbij we ook afscheid nemen van 5 kinderen. Eerst is er koffie, thee of fris. Iedereen is van harte welkom. Thuis kunt u ook meeluisteren via de kerkradio of de website. Tot zover de afkondigingen. Willen we nu met elkaar de voorbereiding op de prediking zingen van Psalm 45. En daarvan zingen wij het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het vijfde. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophis, mijn rijk land. En hier wordt die schoonheid van die koning beschreven en bezongen. En we zingen ook het achtste vers, het laatste vers. En daar zingen we ook halverwege. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen. En over dat kennen van die koning gaat het ook in Filippenzen 3. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen. Van kind tot kind zal het zich aan u gewennen. Daar klinkt ook Gods trouw in door. Van kind tot kind. Psalm 45 vers 1. 5 en 8. Thank you. We willen vanmorgen stilstaan bij het gelezen gedeelte van Filippenzen 3. En vooral bij het 10e en het 11e vers. Filippenzen 3, vers 10 en 11, waar we lezen: opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En het thema voor vanmorgen is Christus kennen. Christus kennen. We staan stil bij drie dingen. Allereerst bij hoe dit kennen tot stand komt. Vervolgens bij wat dit kennen inhoudt. En tenslotte ook waartoe dit kennen leidt. Christus kennen. Hoe komt dit kennen tot stand? Wat houdt dit kennen in? En waartoe leidt dit kennen? Gemeente, hij of zij heeft kennis aan iemand gekregen. Ik weet niet of u of jij deze uitdrukking nog wel eens gebruikt of deze uitdrukking kent, maar hij werd wel gebruikt. Hij heeft kennis aan een meisje gekregen. Met andere woorden, hij heeft verkering. Kennis krijgen aan iemand heeft dus te maken met een relatie krijgen. En je leert iemand kennen, je krijgt kennis aan elkaar. Je leert iemand kennen doordat je met hem of haar omgaat. Je kennis aan elkaar groeit door de tijd heen. En als het goed mag gaan, komt het dan uiteindelijk tot een huwelijk. En in het huwelijk krijgt dat kennen nog een diepere laag mee. Je leert elkaar dan ook fysiek kennen. De Statenvertaling wordt ook dat woordje bekennen gebruikt. Daar zit dat ook dat woordje kennen, kennis in. Zo wordt kennis aan elkaar in een relatie verdiept. Steeds meer. En het wordt dan ook, als het goed mag gaan, steeds hechter. In Filippenzen 3 spreekt Paulus ook over zo'n vorm van kennis en van kennen. Hij spreekt over de kennis van Christus. En die kennis van hem, zegt Paulus, die overstijgt alles. Het stijgt ver uit boven alles wat deze wereld te bieden heeft. Want die kennis aan Christus heeft Paulus' leven helemaal op zijn kop gezet. Bij Paulus is er heel duidelijk een voor en een na. Voordat hij Christus leerde kennen. En nadat hij Christus heeft leren kennen, zijn leven is totaal veranderd. Vanmorgen willen we stilstaan bij dat kennen van Christus. Wat houdt dat nu in en wat betekent dat dan voor ons, die woorden van Paulus? Dat brengt ons bij het eerste, hoe dit kennen tot stand komt. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Filippi. Filippi, die eerste stad in Europa waar Paulus het evangelie verkondigde. En we lezen dat in Handelingen 16. Daar zien we hoe Paulus in Filippi komt en ook blijkt dat zijn prediking niet zonder vrucht gebleven is. Denk maar aan Lydia, de purperverkoopster. De Heere opent haar hart voor de woorden van Paulus. De stokbewaarder, hij komt tot geloof. Zijn werk is daar dus gezegend. Paulus' prediking draagt vrucht en er ontstaat een gemeente. Maar ook daar zien we, daar waar Paulus komt met dat evangelie, daar komt ook weerstand. Paulus heeft het letterlijk ondervonden. Hij kwam daar in de gevangenis terecht. En als we die Filippense brief lezen, dan voel je ook die weerstand die Paulus heeft ondervonden en die nu ook de gemeente ondervindt. Weerstand tegen de boodschap van het evangelie van Christus. Aan alle kanten dreigt gevaar en liggen dwalingen op de loer. Want daar waar het evangelie komt en waar de wind van Gods geest gaat waaien, daar is ook de duivel als de kippen bij om verdeeldheid en verwarring te zaaien. Om dat heerlijke evangelie in een kwaad daglicht te zetten. En Paulus verzet zich daar hier tegen met alle kracht die in hem is. Dat blijkt meteen al in dat tweede vers. Paulus uit krachtige taal. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. 3 keer. Let op. Pas op, ga hier niet in mee. Met alle kracht die Paulus in zich heeft, verzet hij zich hier tegen predikers die een andere boodschap brengen dan hij. Een boodschap die haak staat op de boodschap van het evangelie. Want zegt hij, er zijn predikers vanuit het jodendom die beweren dat je rechtvaardig kunt zijn voor God door je aan de wet te houden. Als je de wet volgt en goed je best doet, dan kun je rechtvaardig worden voor God. Dan ben je rechtvaardig. Paulus dacht er in het begin van zijn leven ook precies zo over. Maar Paulus heeft ontdekt dat deze weg je niet dichter bij de Heere brengt. Integendeel. Paulus heeft de kracht van het evangelie ondervonden. En die boodschap die andere predikers brengen, dat is een ondermijning van het evangelie. En daarom is Paulus hier zo scherp. Je voelt het hier, het zit bij hem diep van binnen. Het komt echt van binnenuit. Het is niet zomaar iets zo van, nou, hier mogen best met elkaar van mening over verschillen. Maak je toch niet zo druk, het is allemaal goed bedoeld. Nee, Paulus is hier scherp. Pas op, ga hier niet in mee. Want het gaat over je redding. Het gaat over het heil. En als we dan verder lezen, dan wordt Paulus heel persoonlijk. Als we vers 4 tot 14 lezen, dan komen we daar zo'n 16 keer het woordje ik tegen. En dan nog de woorden mij en mijn een aantal keer. Paulus wordt heel persoonlijk en hij laat zien hoe het in zijn eigen leven gegaan is. Hij heeft ondervonden wat het is en wat het betekent om Christus te kennen. En dat er niets beters is dan dat om hem te kennen. En alles wat dat kennen van hem in de weg staat, dat moet uit de weg geruimd worden. Daar mag geen plaats voor zijn. En zo schetst Paulus hier in enkele zinnen wat er in zijn leven veranderd is. Bij mij was het niet anders, zegt hij. Ik dacht er eerst precies zo over dat mijn rechtvaardigheid uit de wet was. Net als die andere predikers. Ik dacht dat ik rechtvaardig voor God kon zijn door me aan de wet te houden, door goed mijn best te doen, door ijverig te zijn. Ik vertrouwde op mijn vlees, op mijn rechten en mijn eigen kwaliteiten. Daar ging ik in het verleden prat op. Paulus was een Jood. Hij noemt die opsomming in vers 4 tot 6. Een Jood met alles erop en eraan. Om door een ringetje te halen. Echt een voorbeeld. Iemand tegen wie je opkijkt. Maar, zegt hij in vers 7. Dat is veranderd. Er is een grote omkeer gekomen in zijn leven. Paulus vertrouwde zo op zijn Jood zijn. En het houden van de wet. Maar het was bij hem slechts buitenkant. Het was winst. Maar om Christus wil is dat schade geworden. Naar de mens had hij zoveel verdiend en zoveel verworven. Maar nu Christus in zijn leven gekomen is, is dat alles geen winst meer, maar verlies. Ja, zelfs alles, zegt hij in vers 8, is verlies en schade voor hem geworden. Want Christus kennen, ja, dat gaat alles te boven. Want de wet en onze eigen kwaliteit, het brengt ons niet dichter bij Christus. En heel dat oude leven beschouwt Paulus als schade omwille van, ja, van hem. Alles waar een mens zich op kan beroepen van zichzelf, dat is vuilnis. Dat kan bij het grof vuil. Daar heb je helemaal niets aan. Het gaat om Christus. En die omkering zien we in vers 7 en 8. Wat winst is, was dat is nu verlies. Om Christus te winnen. Want al die kwaliteiten die we van onszelf hebben, ons eigen kunnen, dat legt voor de Heere niets in de weegschaal. Dat is eigen gerechtigheid. Met die eigen gerechtigheid kan ik voor God niet bestaan. We maken de schuld dagelijks groter. Daardoor leer je Christus niet kennen. Maar nu is Christus voor Paulus alles geworden. En dat maakt al het andere tot niets. Waarom? Met welk doel? Opdat ik Christus mag winnen. Dat ik in hem gevonden mag worden. Maar hoe dan? Hoe win ik hem? Hoe word ik in hem gevonden? Nou zegt Paulus, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Niet de werken, maar het geloof. En dat heb ik al zo vaak gehoord, zeg je misschien wel. Maar toch is dat nodig dat we daar steeds weer op gewezen worden. Dat we daarbij bepaald worden. Niet de werken, maar het geloof. Want dit is niet zomaar gesneden koek voor ons, toch? Dat vinden we dit als mens niet wel erg makkelijk. Dat je door het geloof rechtvaardig bent voor God en niet door de werken. Dat gaat er zomaar bij ons niet in, dat wij zelf als mens niets in de weegschaal kunnen leggen, dat wij niets hebben om God te kunnen aanbieden, waardoor we bij hem in een goed blaadje kunnen komen. Van onszelf kunnen we zo moeilijk overweg met die boodschap van genade. En dat komt ook voor een deel, hè, door de wereld waarin we leven, hoe onze wereld in elkaar zit. En wij werken in ons dagelijks leven. Als we werken, dan verdienen we geld. Zo komt er brood op de plank. En je moet werken voor je geld. Dat vinden we niet meer dan logisch. He, voor wat hoort wat. En dan komt de boodschap van het evangelie. Dat zegt, je hoeft het niet te verdienen. Maar door het geloof wordt het je geschonken. Je krijgt het cadeau. Je hoeft er niets voor te doen. Want wij hebben God niets aan te bieden. Geestelijk staan we in het rood en zijn we bankroet. Ik heb het niet op zak van mezelf. Ik kan het niet. Ik heb genade nodig. En zeg jij dat Paulus na? Ja, alles wat ik van mezelf heb, daarmee kan ik bij God niet in een goed blaadje komen. Mijn kerkgang niet, mijn goede gedrag niet. Dat legt niets in de weegschaal. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed, zegt Jesaja, bevlekt. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. En geestelijk heb ik het niet, ik sta naakt voor God. Maar gemeente, zo wil hij ons juist hebben. Want lege handen, die kan hij vullen met zijn genade. Zo krijg ik deel aan hem, niet door mijn werken, maar door het geloof. Zo win ik hem. Zo word ik in hem gevonden. Zo krijg ik kennis aan hem. Niet door goed mijn best te doen om die volmaaktheid te bereiken. Want dan zou ik vooral met mezelf bezig zijn. Met mijn eigen leven op te knappen. Maar het gaat om hem. In hem is alles te vinden. Opdat ik hem mag kennen, Christus en niemand anders. En hoe leer je hem kennen? Nou, heel kort gezegd, door het geloof. Het geloof bindt ons aan de Heer Jezus Christus. En door dat geloof krijg je dus kennis aan hem. Of anders gezegd, je krijgt een relatie met hem. Maar wat is dat kennen dan? En wat houdt dat kennen dan precies in? Dat brengt ons bij het tweede. Wat dit kennen inhoudt. En we hebben gezien hoe Paulus uit de doeken doet. Hoe je Christus leert kennen. Dat is door het geloof. Paulus' leven is daar nu vanaf nu ook op gericht. Om hem te leren kennen. En ook beter te leren kennen. In het huwelijk of als je toeleeft naar een huwelijk, dan leer je man of je aanstaande man of vrouw beter kennen door met hem of haar om te gaan. Je leert zo iemand kennen door, door wat hij zegt en wat hij doet. Je groeit steeds dichter naar elkaar toe. Je vergroeit met elkaar. Als het goed mag gaan trouwens. Want dat is ook niet vanzelfsprekend in de gebroken wereld waarin we leven. Maar als het goed mag gaan door Gods genade, dan vergroei je met elkaar. Dan word je als het ware een twee-eenheid. En zo is het ook als je hem leert kennen. Dan is er die band tussen Christus en de christen. En die band wordt in het leven met hem steeds hechter. Het is een proces om steeds meer in hem geworteld te zijn en te worden. Steeds weer en steeds meer hem te winnen, in hem gevonden te worden. Hem te kennen. En in dat leven gaan Christus' daden ook steeds meer betekenis krijgen. Want je leert toch juist ook iemand kennen door wat hij gedaan heeft en wat hij doet. En zo is het ook met de Heer Jezus. Dat blijkt heel duidelijk in vers 10. Opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Christus kennen, zegt Paulus. Dat is leven vanuit Pasen en Goede Vrijdag. Precies andersom. Niet vanuit Goede Vrijdag en Pasen, zegt Paulus, maar vanuit Pasen en Goede Vrijdag. Paulus begint hier met de opstanding. En vervolgens spreekt hij over het lijden en de dood van Christus. Vanuit Pasen gaat het heerlijke licht schijnen op de kruisheuvel van Golgotha. En zo krijgt Goede Vrijdag die betekenis die het moet hebben. Laten we die woorden van de tekst eens spellen om na te gaan wat Paulus daar nu mee bedoelt. Wat is dat? Leven vanuit Pasen en Goede Vrijdag. En Paulus werkt daar dus uit wat het inhoudt om Christus te kennen. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat woordje kracht in het Grieks daar, dat is het Nederlandse woord voor dynamiet. En dynamiet is een krachtige en explosieve stof. Als dat aangestoken wordt, dan komt er in één keer zoveel energie vrij. Het is zo krachtig dat het heel veel schade kan aanrichten. Het is tot heel veel in staat. En zo is het met de opstanding van Christus ook. Die is vol kracht en dynamiet. Maar die opstanding brengt geen schade, maar die brengt heil en redding. Die kracht van zijn opstanding, dat is de kracht waarmee de Heer Jezus is opgestaan op die vroege paasmorgen. 3 dagen nadat hij gestorven is en begraven, is dat onvoorstelbare gebeurd. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is niet in het graf gebleven. De dood heeft niet het laatste woord. Christus leeft. Hij heeft zonde, dood en graf overwonnen. Ze hebben het af moeten leggen tegen de Zoon van God. En die opstanding van Christus heeft dus kracht en dynamiet in zich. En zoveel kracht, dat die kracht niet alleen beperkt blijft tot die paasmorgen, toen Jezus is opgestaan, maar dat die kracht ook effect heeft in het leven van Gods kinderen. Daar wordt die opstandingskracht van Christus zichtbaar. De vraag die vanuit dit vers naar ons toekomt is, ja, ken je die opstandingskracht? Ken je die opstandingskracht van Christus? Want die kracht blijft niet beperkt tot die paasmorgen, maar die kracht wordt als het ware uitgedeeld. Daar is nu juist de Heer op uit, dat die opstandingskracht ja, in ons leven werkzaam wordt. En dat wil Hij doen, juist onder de verkondiging van het evangelie. Om die opstandingskracht uit te delen. Dat Hij door zijn woord en geest harten in vuur en vlam zet voor Hem. En zo mensen van geestelijk dood, geestelijk leven maakt. En dat kan door die kracht van zijn opstanding. Paulus heeft diezelfde kracht ondervonden. Op weg naar Damascus. Ineens werd hij stilgezet. De opgestane Heer Jezus verscheen aan hem. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En van dat een op het andere moment werd hij van een vervolger, een volger van Christus. Het gaat niet meer om zijn eigen wil, maar om Gods wil. Want het eerste wat hij daarna zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nee, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En ken je hem? Want dan ken je ook de kracht van zijn opstanding. Nee, laten we ons niet gaan spiegelen met hoe het bij Paulus gebeurd is. Dat is geen modelbekering hoe we dat bij Paulus zien. Dat het bij ons hetzelfde, precies hetzelfde zou moeten gaan en dat wij precies hetzelfde moeten ervaren hebben als Paulus. Want denk even met me mee, wat gebeurt er als we dat denken? En dan gaan we bij onszelf na. Heb ik datzelfde ervaren en datzelfde gevoeld als Paulus? Dan wordt mijn ervaring en mijn gevoel een graadmeter of ik Christus heb leren kennen. Maar nee, dat nooit, want dan zijn we in onszelf aan het wroeten en aan het zoeken of we daar wat kunnen vinden wat ons grond onder de voeten geeft. En dat, zegt Paulus, dat is vleeselijk. En daar heeft Paulus juist afstand van gedaan. Het gaat niet om die vraag, heb ik hetzelfde ervaren als Paulus, maar het gaat om de vraag, ken ik die Christus die Paulus heeft leren kennen? Ken ik de kracht van zijn opstanding? Dat wil niet zeggen dat er geen gevoel of ervaring bij komt. Maar dat is niet het belangrijkste. En daar gaat het niet om. Het gaat om het geloof in hem. Niet om het gevoel in hem. Of het gevoel van hem. Het gaat om het geloof. Het gevoel en de ervaring kan erin meekomen. Maar dat gaat niet voorop. Het is niet de locomotief. Het geloof. Gevoel en ervaring komt er achteraan. Het gaat om het geloof, niet om die ervaring. Ken ik die kracht van zijn opstanding? Verlang je daarna om die kracht te kennen, opdat ik hem mag kennen in de kracht van zijn opstanding? Die kracht wil hij uitdelen en wil hij ons geven. Dat wil hij doen. Dat belooft Jezus zelf, toch? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Het lijkt zo onvoorstelbaar. Een dode kan toch niet horen en kan toch niet spreken? Die kan helemaal niks. Maar als Christus komt met zijn woord, dan komen dode zondaren tot leven. Dat is de opstandingskracht van Christus. Dat er leven komt waar geen leven is. Nee, je hoeft geen groot verhaal te kunnen vertellen. Want hoe vaak werkt de Heer niet via de middellijke weg? Dat Hij mensen, u en jou, verandert. En ze met zachte hand steeds dichter naar zich toe trekt. En dat je dan toch mag zeggen, ja, de Heer heeft gewerkt in mijn leven. En gemeente, dat is diezelfde opstandingskracht waar Paulus het over heeft. Niet spectaculair, daar gaat het niet om. Maar wel effectief en krachtig, vol dynamiet. Mijn leven, het is veranderd. Ik kan er niet precies de vinger op leggen. Maar feit is wel dat de Heer het gedaan heeft. Dat is die opstandingskracht. Een leven waarin we niet meer op onszelf vertrouwen, maar op Hem. En dan laat die kracht van zijn opstanding die sporen na in ons leven. Ons leven wordt erdoor getekend en gestempeld. De zonde heeft het niet meer voor het zeggen. Ik vertrouw niet meer op mijn eigen kunnen, op mijn eigen gerechtigheid, maar ik mag vertrouwen op Christus. Hij is mijn alles geworden. Dat is de kracht van zijn opstanding. Maar Paulus gaat verder. Dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Christus kennen gaat dus niet alleen over zijn opstanding, maar ook over de gemeenschap met zijn lijden. Waarom zou Paulus daar nu juist als tweede over spreken? Is dat geen verkeerde volgorde? Het is toch eerst Goede Vrijdag en dan Pasen, niet andersom? Maar Paulus wil hiermee laten zien dat leven vanuit Pasen een stervend leven is. Nog een keer. Leven vanuit Pasen is een stervend leven. En dat klinkt misschien wel tegenstrijdig. Van moeten we nu in mineur eindigen? Alles is toch voldaan door de Heer Jezus? En dan een stervend leven? Paulus laat hier zien dat, ja, het is Pasen geworden, zeker. Jezus leeft. Maar dat wil niet zeggen dat we dan aan Goede Vrijdag niet meer moeten denken. Alsof dat we kunnen denken van, ja, dat is gebeurd, dat is achter de rug, dat is gepasseerd station, dus nu moeten we vooruit. Als je hem kent, dan leef je daar toch juist uit. Dan is dat niet een gepasseerd station, maar dan is dat, ja, iedere dag weer toch ook een werkelijkheid voor je. Om daaruit te leven. Gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Je deelt niet alleen in zijn opstanding, maar ook in zijn lijden. En zijn dood. Je wordt er gelijkvormig aan. En dat brengt je tot een steeds dieper kennen van de Heer Jezus. Je wordt naar hem als het ware geboetseerd. Je leert hem kennen. Wat bedoelt Paulus dan met dat lijden? Hoe kun je gelijkvormig worden aan zijn lijden en dan sterven? We kunnen hier denken aan letterlijk lijden van christenen die vervolgd worden. In hoeveel landen zijn er Geen christen die vervolgd worden omdat ze in de naam van Jezus geloven, omdat ze zijn naam belijden. Hoeveel zijn er niet die de martelaarsdood sterven, ook vandaag de dag nog in landen. Ja, dat is letterlijk lijden. Maar Paulus spreekt er niet alleen over letterlijk lijden, gemeenschap met zijn lijden, gelijkvormig worden met zijn dood, dat is als een proces dat steeds doorgaat. Leven vanuit Pasen is een stervend leven. Ik moet leren dat ik moet sterven. Is dat niet precies wat het doopformulier zegt? Het leven dat niets anders is dan een gestadige dood, een voortdurend sterven. Steeds meer aan zijn dood gelijkvormig worden. En door het leven met hem, dat nieuwe leven, kom ik daar als het ware steeds dichterbij. Mijn oude leven moet steeds meer sterven. Om niet meer te leren, om niet meer op mezelf te vertrouwen, maar op Christus. En hem te zien als het een en al. Mijn leven moet daar steeds meer gelijkvormig gaan worden. Je zou dat kunnen vergelijken met een boom die omgehakt is. Want wat zie ik bij een omgehakte boom? Als een boom omgehakt is, dan kunnen de bladeren nog groen zijn, toch? Je ziet bij een omgehakte boom niet dat de bladeren meteen bruin worden. Dat gaat langzamerhand, van lievelee. Ja, als een boom omgehakt is, dan sterft de boom langzaamaan verder. Die bladeren worden van lievelee bruin en dan vallen ze er uiteindelijk af. De boom sterft steeds verder. Het is een proces. Maar dat definitieve, dat was al eerder gebeurd. Die boom die was al omgehakt. Maar hij is nog aan het sterven. En zo is het in het leven van een christen ook. Als je in hem gelooft, in Christus. Als je hem door het geloof hebt leren kennen en hem hebt omhelst. Dan is dat oude leven, mijn oude ik, is gestorven. En waar is mijn oude ik gestorven? Op Golgotha. Daar waar Christus gestorven is, daar is mijn oude leven omgehakt. Dat is gebeurd. Maar is uw ervaring dan ook niet dat je nog wel last van dat oude leven kan hebben, nog last hebt van de zonde? Je bent de zonde gaan haten, maar toch merk je dat je nog in zonde valt. Je hebt het verlangen om voor de Heere te leven, maar nog zoveel last van dat oude leven. Dat leven waarin je op jezelf vertrouwde. En zo verlangt Paulus ernaar. Dat dat oude leven steeds meer afsterft. Dat ik steeds meer hem leer kennen. Steeds meer aan zijn dood gelijkvormig word. Dat dat oude leven steeds meer afsterft, omdat het in Christus gestorven is. En dat het nieuwe leven steeds meer tot bloei komt. Verlang je daarna? Naar dat leven met hem? Of zegt het hier nog helemaal niets en zit je nog zo vast aan deze wereld? De wereld trekt zo hard aan je. De zonde trekt. Ook de afgelopen week weer. Je vertrouwt nog op jezelf en op je eigen kunnen. Zie daar toch van af. Want het brengt je uiteindelijk helemaal niets. Je kunt het straks niet meenemen. Als je voor de rechterstoel van Christus staat. Je kunt het niet aandragen als verdienste. Daar kom je de hemel niet mee binnen. Het is een wegwerpelijk kleed. Het is schade, grof vuil. Het is Christus en Christus alleen, zegt Paulus. Wil ik vanuit Pasen leven met die toekomst. Wil ik vanuit Pasen leven, vanuit wat Christus gedaan heeft. Dan moet ik leren sterven aan mezelf. Of is dat te veel gevraagd? Maar waarom dan? Als dat de enige weg tot behoud is. Waar moet je anders heen? Je moet thuis Filippenzen 2 eens lezen. Daar schildert Paulus ons die weg van Christus. Waarom leren sterven aan mezelf? Nou, kijk eens naar Christus, Filippenzen 2. Hij is ons zelf in die weg voorgegaan. Hij liet de heerlijkheid bij de Vader achter zich. Hij heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden en heeft zich vernederd tot de dood, ja zelfs tot de kruisdood. Zo diep wilde hij gaan. Hij stierf van zichzelf voor ons. En hij ging die weg van kruis, van het kruis, de meest smadelijke en verachte dood. Een dood die door God vervloekt was. Zo diep wilde hij gaan om mensen als wij uit die diepe val te bevrijden. Ja, buig toch voor dit woord. Want daarvoor kwam hij, voor u. Voor jou en mij, om je aan hem te verbinden. Opdat wij hem zouden leren kennen in zijn opstanding en in zijn dood. En ken je hem in zijn opstanding, lijden en dood? Ja, dan heb je toekomst. Eeuwige toekomst. En dat brengt ons bij het derde. Waartoe dit kennen leidt. We hebben gezien hoe we Christus kunnen leren kennen. Dat is niet door de werken, maar door het geloof. Vervolgens zei Paulus uit de doeken wat dat kennen inhoudt. Dat is Christus kennen, dan ken je hem in zijn opstanding en in zijn dood. En dat is een stervend leven, zodat dat nieuwe leven tot bloei komt. En maar zeg je, kun je dan nooit een punt zetten als je Christus kent? Zo van, nu ben ik er, nu ken ik hem, nu is het klaar. Nu heb ik mijn oude leven echt helemaal afgelegd. Dat eindpunt in dit leven zullen we nooit bereiken. Die dwaalleraars waren er wel. Die zeiden, als je maar goed je best doet, je aan de wet houdt, dan zal er in het leven op een bepaald moment een moment komen dat je die volmaaktheid bereikt hebt. Dan heb je genoeg kennis. Je kunt in dit leven helemaal volmaakt worden en daar moet je naar streven. Maar Paulus breekt daar radicaal mee. Dat hebben we gezien, hoe Paulus te laat zien dat het een proces is om steeds beter hem te leren kennen en daar naartoe te groeien. Christus leren kennen is dus geen eindpunt, maar een begin. Want als die dwaalleraars gelijk zouden hebben, dan zou de lichamelijke opstanding toch ook niet meer nodig zijn. In vers 11 laat Paulus zien dat we pas met de lichamelijke opstanding die volmaaktheid bereiken. En daar verlangt een christen naar, toch? Een christen strekt zich daarnaar uit. Niet activistisch, maar vanuit het leven met hem. In afhankelijkheid van hem. Leven van zijn genade. Opdat ik hem mag kennen. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Om straks helemaal in hem volmaakt te zijn. Dat is het doel van het kennen van Christus. Daar leidt het kennen van hem toe. Om hoe dan ook daar te komen. Die woorden drukken geen twijfel uit. Zo van, dat is nog maar de vraag. In die woorden ligt zekerheid. Alleen het is nog niet zover. Het zal met veel strijd gepaard gaan. Maar ik heb Christus leren kennen. Door genade strek ik mij daarnaar uit. Om hem nog beter te leren kennen. En straks in hem volmaakt te zijn. Als je hem kent, is dat toch je verlangen en je vooruitzicht. Om zo te komen tot de opstanding van de doden. Paulus gebruikt hier voor het woord opstanding een bijzonder woord. Het normale Griekse woord is anastasia voor opstanding. Maar Paulus gebruikt hier het woord ex anastasia. Daarin horen we het woordje ex uit. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Dat ik eruit mag komen. Dat ik er bovenuit mag komen door uw genade. En dat ik eruit mag opstaan uit dat oude leven. Dat ik dat voor goed mag afleggen. Dat u zo mij, zoals Psalm 40 zegt, mij op een rots zet waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. En dat, nee, niet dankzij mij, maar dankzij hem. Dankzij mijn heiland en zaligmaker. Opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Dat is leven vanuit Christus. Helemaal op rekening van hem. Helemaal in hem gevonden te worden. In hem te mogen rusten. Dat is leven vanuit Pasen. Leren sterven aan mezelf. En het oog gericht op de toekomst. Zo mag ik hem kennen in zijn opstandingskracht. Leven vanuit Pasen. Ik mag erin staan. Ik mag er vanuit leven. Omdat er op Golgotha een kruis heeft gestaan. Daar heeft hij mijn zonde weggedragen. Daar is mijn schuld verzoend. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Met de armen van het geloof druk ik hem steeds dichter tegen mijn borst. Totdat ik straks sterf. En mijn lichaam begraven wordt. Dan leg ik mijn oude leven voorgoed af. En dan wordt mijn graf door Gods genade een kleedkamer. Ik word klaargemaakt. Het oude mag ik helemaal en voorgoed afleggen. En ik mag dat nieuwe leven helemaal aandoen. Wachtend op die nieuwe morgen. Tot hij mij wakker roept uit mijn graf. En ik met een vernieuwd en een verheerlijk lichaam hem volmaakt mag dienen. Nee, ik ben er nog niet. Maar ik jaag erna, om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. U ook? Amen. Zingen we van die psalm, psalm 40, vers 1 en vers 8. danken en bidden. En we doen ook voorbeden. We bidden voor familie Sneep, Graskamp 19. Hun dochter Rani is zeer ernstig ziek en verblijft in het ziekenhuis. We bidden voor haar, de geliefde om haar heen en voor echtpaar Sneep in deze spannende periode. We vragen of de Heere genezing wil schenken en alle kracht wil geven om dit te dragen. We danken de Heere voor het werk van de zondagsschool in de afgelopen periode en bidden om een gezegende afscheidsdienst straks in de hoeve. We dragen familie Eimker Bogert 19 op in ons gebed omdat zij komende week gaan verhuizen naar Nieuwe Tongen. We danken voor alles wat zij voor onze gemeente betekend hebben en bidden hen Gods zegen toe op hun verdere levensweg. En op deze roepingenzondag bidden we of de Heer nog mannen wil roepen voor het ambt van predikant, zodat de verkondiging van zijn woord door mag gaan. Laten wij danken en bidden. Trouwe en barmhartige God in de hemel. Heere, wat is het groot en heerlijk om u te kennen. Om u te kennen in de kracht van uw opstanding. De gemeenschap van uw lijden en dood. Heere, wij danken u voor het woord dat we mochten horen. Zegent u het aan ons hart en aan ons leven. Maak het vruchtbaar, Heere, en leer ons om daaruit te leven dat we het niet meer van onszelf verwachten, maar van u en u alleen. Heere, misschien voelen we wel verzet en weerstand en laat het ons allemaal koud. U kunt daar verandering in brengen. Heere, u bent toch een God van wonder, u bent de God die leeft. U bent opgestaan uit de dood. En die opstandingskracht wilt u toch ieder van ons geven. Doe het, Heere, dat ook uw naam in ons leven verheerlijkt wordt. Wij danken u voor al het goede dat u ons gegeven hebt. Al die goede gaven die uit uw hand komen. En we bidden u, Heere, en doen ook voorbeden en leggen alle noden en zorgen ook voor u neer. Bidden voor familie Sneep en hun dochter Rani die zeer ernstig ziek is. We dragen hen op aan de troon van uw genade. En smeek u, Heere, ontferm u. Geeft u hen alles wat zij nodig hebben in deze moeilijke en zware weg die ze gaan. Wilt u genezing schenken en zich over Rani en alle die bij haar horen ontfermen. Onze ogen zijn op u. Wees hen in alles nabij, Heer, en gaat u met hen mee. Wil u ook danken, Heer, voor het werk van de zondagsschool, wat ook het afgelopen seizoen mocht gebeuren. Heer, wilt u uw zegen daaraan verbinden en ook zo werken in de harten van jonge kinderen. Geef ook vanmiddag een gezegende afscheidsdienst als 5 kinderen afscheid van de zondagsschool nemen, Heer. Geef hen een goede dienst en ook zegen hen ook in het verdere. Dat het woord dat ze ook in de afgelopen jaren mochten horen op de zondagsschool vrucht zal mogen dragen in hun leven. Dat ze ook u mogen beleiden als hun Heere en God. Zo dragen ook de familie Eimker aan u op die komende week verhuizen naar Nieuwe Tongen. Wees u ook met hen. Dank voor alles wat ze hier te betekenen. We bidden voor hen ook in het verdere als ze naar Nieuwe Tongen gaan. Geeft hen ook daar een goede ingang. En gaat u met hen mee. Zo leggen we dit alles voor u neer, Heere. We bidden ook voor uw kerk. Zo denk aan de kerk in verdrukking, waar mensen aan de lijve ondervinden wat het is om in uw naam te geloven, waar velen ook echt fysiek moeten lijden, in kampen zitten omdat ze voor uw naam uitkomen. Landen als Noord-Korea, Afghanistan, Soedan en zoveel andere landen, waar niet de vrijheid is om uw naam te belijden zoals wij die vrijheid hier hebben. Ontferm u, Heere, en houd u hen alle vast, dat zij midden in die verdrukking ook stand mogen houden, aan u vast mogen houden. En zo, Heere, ook tot zegen mogen zijn voor anderen. Bouw zo uw koninkrijk ook daar. En dat bidden we ook, Heere, voor de kerk in ons land. Heere, houd haar vast bij u en bij uw woord. Bouw uw koninkrijk, Heere. En geeft u waar terugkeer ook een, waar nodig ook een terugkeer naar u en naar uw woord. Geef dat het werk, de verkondiging van het evangelie mag doorgaan. Ook in de kerk waarin wij deel van uitmaken, Heer, als er predikantentekort dreigt en het ook, dat er ook al is. We leggen die nood ook voor u neer. Heere, wilt u mannen roepen om die dat ambt en die taak op zich willen nemen. En zo er zorg voor willen dragen, Heere, dat de verkondiging van het evangelie door mag gaan. Want daar gaat het toch om, Heere, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt en wilt u daar mannen voor roepen, maar ook gemeentes te leiden en voor te gaan in uw woord. Gaat u zo door met uw werk, Heere, en doe het niet om ons, maar doe het om uzelf. Want het gaat toch om u, Heere, en om uw koninkrijk. Doe het, Heere, tot eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En dat is dus ook nu al, hè, in al mijn noden, angst en pijn. En ook straks. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaten mij hiertoe, door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En ook het 13e vers, wie heb ik nevens en naast u in omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, dan in u alleen. Psalm 73, vers 12 en 13. Thank you. bidden we om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.